Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Deze week hebben we het over niemand minder dan Luis Suarez.
De liefde voor Sofia bracht hem naar Europa, waar hij het rommelen met de bal tot kunst verhief.
We vragen ons af of hij nou beter was bij Liverpool of bij Barcelona.
En we komen tot een bijzondere conclusie. Luis Suarez is de ideale man voor de nieuwe lievelingssport van Daan, het schaakboksen.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
A beleza é você, menina.
Dan daarin geschoten. Oh, wat een prachtige goal! Door Suarez. Oh, here's Suarez. It's a horrible error again. And Suarez scores from the halfway line. Oh, what a way to score. A Liverpool hat-trick.
Recebe de volta Luis Suarez. Gol!
O sorriso que dá.
Hey Daan.
Hey Jasper. Hallo.
We trappen deze aflevering af met een gekke vraag. Namelijk, hoe vaak zie jij Fluminense spelen?
Live? 90 minuten 90 of een samenvattingje?
Ook, kijk je wel samenvatting?
Nee, allebei. Als ik heel eerlijk ben, allebei niet. Ik weet nog net dat ze paars groene shirts hebben.
Ja.
En dat een van mijn mannetjes daar voetbalt. Elano.
Kijk,
dat nou, weet ik.
Dat is al dat is al heel wat. Maar ik vraag het omdat er iets bijzonders aan de hand is. Al een tijdje.
Ja.
De mensen die hier bovenop zitten, die hebben het waarschijnlijk al wel gehoord.
De Pieter Zwarte van deze wereld.
Ja, want er is een nieuwe speelstijl op komst. Het gaat natuurlijk altijd een beetje in golfbewegingen. Elke keer moet er weer iets bedacht worden op een systeem wat op dat moment leidend is.
Vaak bedacht door Guardiola.
Vaak bedacht door Guardiola. Maar nu is Guardiola... Ja, degene waarop een nieuw systeem moet worden bedacht.
Een tegenreactie.
Een tegenreactie. En ik zag een heel mooi filmpje waarin de uitvinding van Fluminense, want dat is een van de voorlopers van deze nieuwe speelstijl, die echt een haak staat op Guardiola, goed werd uitgelegd. En daarin,
leg uit.
Ja, dus deze stijl heet relationism. En ze noemen de stijl van Guardiola positionism.
Ja.
Dus relatief tegenover positie. En ze leggen het heel mooi uit in het filmpje met een soort meter, waarin je aan de ene kant orde en aan de andere kant chaos hebt.
Guardiola zit heel erg bij orde, denk
Guardiola
ik.
Guardiola zit heel erg bij orde. Die heeft het veld in vakken verdeeld en regels met spelers dat ze als in een bepaald vak komen op het veld, dan moet iemand anders het andere vak bezet houden. En er mogen nooit twee spelers in één vak. En dat heeft allemaal een verband met elkaar. En
gewoon letterlijk het positiespel.
Is
het
positie is belangrijker dan de speler.
Ja.
Hij zegt, het maakt niet uit wie er staat, als er maar iemand staat. En het systeem waar Fernando Diniz, de coach van Fluminense, nu mee bezig is... Die zegt juist, dat hele systeem, dat zal allemaal wel. Ik vertrouw op mijn spelers.
Ja.
We gaan voor chaos. Dus die komt helemaal op de andere kant van dat systeem. Klopp en Ten Hag staan een beetje op het midden van deze lijn.
Ja.
Aan de kant van Guardiola staan ook Arteta en Tuchel en dat soort mensen.
Ancelotti zou misschien wel iets meer naar de chaos kant kunnen staan.
Ja, iets meer naar chaos, zeker. En het is dus wel leuk wat er gebeurt. Want het zijn hele rare beelden die je ziet. Het lijkt nog het meest op het...
Want wat zie je?
Het lijkt het meest op het totaalvoetbal van Nederland. Toen ze dat net deden, waarin er een soort kortsluiting lijkt te zijn. En ze opeens allemaal op een kluitje gaan voetballen.
Ja.
En ze proberen dus met een soort overtal situaties langzaam over het veld heen te bewegen.
Het is eigenlijk een soort een zwerm bijen lijkt.
Ja,
het
dus in plaats van het veld breed houden, de ruimte inspelen, zorgen ze dus voor een soort overkill op een bepaald kluitje. Dus ze gaan juist allemaal bij elkaar staan en terug. Veel kleine korte paasjes langzaam het veld. Dus ze hebben ze staan volgens mij eerste in de competitie met aantal passes, maar het zijn wel allemaal hele korte passes, waarin ze heel weinig afstand of terrein winnen, maar dus wel langzaam opschuiven. En dan komt het een beetje op de individuele kwaliteit en het avontuur en de dribbles van spelers aan om er echt door te geforceren.
Nou, ik zag het staan in een draaiboek, dus ik ben het ook even gaan googlen en gewoon de beelden zijn echt heel leuk om te zien. Het is heel, heel vrolijk eigenlijk, omdat het dus een beetje lijkt op kluitjesvoetbal van vroeger, wat misschien toch wel de mooiste tijd van het voetballen was. En wat ik nog las is, het gaat inderdaad, wat je al zei, heel erg om spelers. En het systeem kan dus eigenlijk alleen maar gespeeld worden met wel een bepaald type voetballer. Die dus houdt van de korte paasjes en de 1-2'tjes. 1-2'tjes zijn heel belangrijk, las ik al.
Daar hou jij van.
Dat vind ik heel mooi. En Elano voetbalt er dus. En die is dus in het Fluminense verhaal echt de speel van deze speelstijl. Maar het is heel leuk. En je hebt ook van die momenten in die beelden dat dan de linker centrale verdediger bijvoorbeeld de bal heeft en die kan hem spelen naar de linksback die helemaal vrij staat. En dan draait hij weer terug naar de rechterkant waar 6 spelers op een hele kleine ruimte staan. En dan speelt hij er gewoon in. En dan gaan ze gewoon weer proberen. Het is heel leuk om naar te kijken.
Ja, je moet af en toe echt even in je ogen wrijven. Maar ik ben benieuwd wanneer dit de sprong naar Europa maakt. Ja. Misschien is het wel het antwoord. En ja, er is natuurlijk niet tegenaan te...
De mooiste dingen ontstaan uit chaos.
Tegenaan te gooien, want je hebt geen idee wat er staat te gebeuren. Nee. Dus wie weet is dit wel de nieuwe trend. Misschien is het ook wel onderwerp voor een soort langere special.
Ja, lijkt me heel leuk. En nog eventjes, want we gaan het natuurlijk over Suarez hebben vandaag. Waar past hij beter?
Oh, 100% bij relationism.
Ja, hè?
Chaos. Rammen, sleuren. Misschien is het wel de ideale relationism speler.
Leuk. Heel vet. Ga dat bekijken. De link staat in de beschrijving van de podcast. Dan gaan we het nu over Suarez hebben. En waarom gaan we het over Suarez hebben? Ja, het is mijn beurt was het om te kiezen. En het was een speler, of het is een speler over wie ik al lang een aflevering wilde maken. Alleen het moment diende zich niet echt aan. En nu had ik dat gevoel wel. Dus nou, dan pakken we hem ook, gaan we het over hem hebben. En waarom dan? Het is een, vind ik, een hele atypische Socrates voetballer. Eigenlijk een hele atypische goede voetballer. Want in mijn boekje zijn goede voetballers vaak elegant, technisch heel goed. Voetballen eerst met hun hoofd en hun ogen en dan pas met de rest, weet je wel. Die denken na over het voetbal. Eigenlijk wel een beetje zoals dat positional play van Guardiola. Maar Suarez is in alles eigenlijk het tegenovergestelde. Want hij is helemaal niet elegant. Hij is eerder het tegenovergesteld van elegant. En dat hebben we opgezocht in de Vandalen. Dat is plomp. Dat vind ik hem ook niet helemaal. Maar hij is wel rommelig. Toch? Hij is
dat wel, kan je wel zeggen.
Hij is wel hoekig. Hij is wel opportunistisch. Het is doorzetten. Het is hard werken. Het is van afstand op goal schieten. Als dat niet lukt, een minuut later nog een keer van afstand op goal schieten. Als het nog een keer mislukt, doet hij het nog een keer. Het zijn heel veel dingen waar ik eigenlijk helemaal niet van hou. Maar toch heb ik echt een zwak voor Suarez. En dat komt omdat het daarnaast natuurlijk ook iets geniaals bezit. Want het zijn ook stiftjes en halve omhaals en afstandsschoten die er wel in vliegen. En meer dan 40 doelpunten per seizoen bij Liverpool en bij Barcelona. Hij was onderdeel van MSN, Messi, Neymar, Suarez. Maar ook van Forlan, Cavani, Suarez, Recoba.
Dankjewel dat je Recoba er nog hebt achterplakken.
Ja, tuurlijk. En het is een man van heel veel controversies. Dus er is genoeg te bespreken als het op Suarez aankomt. En ik ben ook wel benieuwd of we niet toch nog wat Socrates-achtigs kunnen ontdekken in Suarez. Nu we hem veel aan het werk gaan zien.
Ja, ik was al een beetje verbaasd dat je Suarez zei. Maar ja, goed, het is jouw keuze. Ik heb daar niks over te zeggen. Ik had het niet gedacht dat jij hem zou kiezen. Maar ik...
Werd je er blij van of dacht je van...
Ja, ik had er wel zin in. Ja. Om mijn tanden erin te zetten. En ik durf wel te verklappen dat er veel Socrates-achtig moois gevonden is.
Ja. Eerst even een introductie. Luis Suarez is een Uruguayaanse aanvaller. Hij begon zijn carrière in zijn thuisland bij Nacional. Als 18-jarig broekie vertrok hij naar het hoge noorden Groningen kocht hem, Henk Veldmaten en Hans Nijland. En na een jaar verpatsten ze hem aan Ajax. Bij Ajax groeide Suarez uit tot een absolute topspeler. Na 3 seizoenen ging hij naar Liverpool. 3 jaar op Anfield maakte Suarez geliefder, maar ook gehater. De weergaloze doelpunten en akkefietjes wisselden elkaar in snelter en tempo af. Hij ging naar Barcelona en daar won hij de treble als onderdeel van MSN dus, Messi, Neymar, Suarez. Hij zou uiteindelijk 7 jaar bij Barcelona voetballen. Maar daarna was het nog lang niet afgelopen. Hij ging naar Atletico Madrid, deed daar ook heel goed. Ging daar terug naar Nacional, naar zijn jeugdliefde, deed daar eigenlijk ook heel goed. En dan zou je denken, dat is het einde. Maar nee, hij ging naar Brazilië. We houden ervan als voetballers dat doen op het einde van hun carrière naar Brazilië. En bij Grêmio voetbalt hij nu nog steeds. Hij is inmiddels 36 jaar oud, geboren op 24 januari 1987. En dus still going strong.
Ja, wat een carrière. Ja, wat er opvalt eraan is dat hij zo lang bij Barcelona heeft gespeeld.
Het voelt ook heel erg als 2 periodes een beetje, toch? Ja. Die succesvolle periode en het Koeman gedeelte een beetje, waar het allemaal wat minder werd.
Verbaasde me al. 4 keer kampioen geworden daar. Ja. Echt veel. En wat ook opvalt is dat die volgorde van Grêmio en Nacional zo gek is. Je zou denken dat hij eerst naar Brazilië gaat en dan nog afsluit bij zijn eerste club. Maar je verwacht niet dat als hij eenmaal terug is gekeerd, de cirkel rond is, die Nacional kampioen maakt, dat hij dan toch nog eventjes wat gaat bijsnoepen bij Grêmio.
Onnavolgbaar in zijn doen en laten.
Ja.
Maar waar moest je het eerst aan denken bij Luisito? Goeie bijnaam ook trouwens.
Ja, en El Pistolero natuurlijk.
Ja.
Ik moest denken aan het moment dat ik hoorde dat Ajax dat rare konijn van Groningen opeens ging kopen.
Ja.
Ik heb hem toen denk ik niet veel zien spelen. Dus ik was daar een beetje verbaasd over van, oh ja, die rare, met die rare tanden.
Veel mensen geweest zijn die toen zeiden, dat is geen Ajax-voetballer.
Dat zeggen ze altijd. En ik moet ook eigenlijk, voordat ik aan zijn tijd bij Barcelona denk ik, heb ik eerst vooral dat ene wonderseizoen van Liverpool wat bij me in me opkomt, waarin hij soort echt boven zich alle niveaus uitsteeg.
Wel, dat is het jaar dat ze net geen kampioen werden, toch?
Ja, met het slippertje van Gerrard dat ze op 2 punten na het niet winnen. Maar dat lag niet aan hem, want hij schoot echt vanuit elke hoek en gaten.
Wel grappig dat je hem dan dus het meest met Liverpool associeert.
Dat was ik ook een beetje verbaasd over, maar dat is toch zo.
Ja.
Waar moet jij als eerst aan denken?
Ik moet niet per se aan een club denken, maar ik moet denken aan een Suarezje.
Ja.
Weet je wat ik dan bedoel?
Ik denk het wel, aan een soort professioneel gerommel.
Ja.
Hij het doet, doet hij het. Maar na een hoop geduw en getrek en getik en die hotse knots, komt hij toch met die bal aan zijn voet door een woud van spelers heen.
Ja, dus gewoon lekker rommelen. Het lijkt alsof er heel veel geluk bij zit. Dat heb ik ook jarenlang gedacht. Maar op een gegeven moment moest ik die gedachte toch laten varen. Want het gebeurde te vaak. En het is eigenlijk inderdaad langs je tegenstander rommelen met een kap die via je eigen been tegen het scheenbeen van de tegenstander komt. En dan weer tegen je eigen been en dan ben je er toch langs.
Veel 1-2'tjes met een tegenstander.
Ja, en dan kap je nog een keer en dan komt die bal licht onder Suarez. En dan wipt hij hem toch nog over de keeper heen en is het een doelpunt. En dat soort van rommelige voetballen, dat is een Suarezje geworden in mijn hoofd. En volgens mij is dat wel echt bij veel mensen is dat zo ontstaan.
Dat denk ik wel.
Langs een tegenstander rommelt dat een Suarezje heet. En ik vind dat altijd een mooi gegeven dat iemand een actie heeft die naar hem of haar vernoemd wordt. In PES had je de Marseille roulette. De tiptop van Zidane natuurlijk. Ja. Het heupschot van Babel.
Ja, dat is mooi.
Ja, die vond ik ook altijd lekker. Frenkie de Jong begint het nu al te krijgen met het overstapje.
Ja.
De Elia, ken je die ook?
Nee, de Elia moet je bij helpen. Is dit iets wat je zelf bedacht hebt?
Nee, ik voetbal met Thomas Visser. Best wel aardige voetballer. Niet per se technisch heel vaardig, maar gewoon, ik zou zeggen, een goede, betrouwbare, controlerende middenvelder. Maar 1 keer per wedstrijd krijgt hij kortsluiting en doet hij ergens op het veld de Elia-truc. En dat is dat je zo je bal op de voet zet. Eigenlijk je voet eraf laat glijden naar binnen en dan meteen naar buiten beweegt. die Elia heel vaak aan de zijlijn doet. Nou, het is heel raar dat hij die truc steeds doet. Maar dat is ook zo'n voorbeeld van een truc die vernoemd is naar een speler. En eigenlijk moet ik daaraan denken als ik aan Suarez denk.
Ja, dat is toch wel zijn handelsmerk. Gaan we het zo nog over hebben. Kan jij daarvan genieten, van het gerommel van Suarez?
Uiteindelijk wel. Heel erg. Omdat het is niet alleen gerommel. Er volgt ook heel vaak wat moois uit. En het lijkt gewoon zo erg bij hem te passen. Ja, hij is dat gewoon, dat rommelen.
Dat is denk ik toch wel een rode draad door al onze afleveringen heen. Of iets wat we elke keer weer opnieuw ontdekken, is dat een team dat trouw blijft aan de identiteit van de club succesvol wordt. Of dat daar schoonheid in zit. Ook al hoort het bij de club om cynisch afwachtend countervoetbal te spelen met veel geduw en getrek en klagen bij de scheids. Als dat hoort bij zo'n club en als dat goed wordt uitgevoerd, dan kunnen we ons er toch van genieten. En tot op zekere hoogte is dat natuurlijk bij spelers ook
zeker,
zo.
Als zij, misschien
net als Noah Lang bijvoorbeeld, trouw blijven aan wie ze zijn, ook al wordt er veel op hun, is er veel druk op ze, wordt dat uiteindelijk toch mooi, ook al is het houterig of lelijk of rommelig. Wordt dat mooi. En ik zat er ook bij te denken dat, en nu, dit is weer een beetje een soort echo als uit mijn verleden als curator moderne kunst. Maar dat is
het
toch
Lam Museum
weer
in Lisse, shout-out.
maar het is toch wel een parallel die voor mij vaak wel duidelijk is met kunst of design en voetbal. Is dat ik bij kunst en design heb je een soort puur functionalisme. Stel dat je bijvoorbeeld een kalender ontwerpt, dan zorg je dat het zo duidelijk mogelijk is. Zwarte letters op een witte achtergrond in een standaard lettertype. Mooi overzichtelijk, recht uitgelijnd, heel duidelijk. Maar ja, ook een beetje saai. Het tegenovergestelde daarvan is een hele vrolijk uitziende kalender met veel kleur en veel letters in allerlei vormen die kriskras door elkaar staan en helemaal niet duidelijk is welke datum het nou is, maar
wie is er nou
jaren
vandaag?
Ziet er wel vrolijk uit. Ja. Precies. Persoonlijk, met design of met kunst hou ik daar niet van. Ik vind toch dat de vorm altijd vanuit een idee moet komen.
Het moet ergens op slaan.
Ja, het moet wel ergens op. Ja. Het kan wel onoverzichtelijk zijn, maar dan moet je wel een goede reden hebben waarom dat zo is. En die parallel is wel te maken met voetbal. Bijvoorbeeld in het de parallel met een kalender die er heel leuk uitziet, maar onduidelijk is, is natuurlijk een soort taraapt voetballer. Ja,
de aflevering van vorige week.
Ja, precies. Die heel veel onnodige trucjes doet die nergens toe leiden, maar het ziet er allemaal wel heel mooi uit. Ja. Bij voetbal hou ik daar wel van. Ik kan genieten van Taraapt of Ben Arfa. Maar bij Suarez valt het toch meer onder het, heeft toch een soort functionaliteit, maar ook wel schoonheid erin zit.
Zeker.
Dus het is niet een puur zwart-witte kalender, maar er zitten wel, het is wel ook aangenaam om te zien. Maar het staat, hij heeft wel een heel duidelijk doel voor ogen. Letterlijk. En daarbij past het wel toch bij iets wat ik mooi vind, want dat is ook waar ik in design en kunst van hou, is dat, ook al is het misschien niet even mooi, visueel gezien, het staat wel allemaal in het teken van scoren en van een soort rare drang. En dat heeft Suarez. En daarom kan ik er toch wel echt van genieten.
Ja, nee, dat is ook wel waar ik uiteindelijk na het kijken van al die beelden een beetje op uitkwam van, nou, je zegt het net, hij heeft letterlijk een doel voor ogen. Dat is namelijk dat doel wat daar staat en waar hij moet gaan scoren. Alleen daaronder zit nog dat hij is op zoek naar geluk, voor mijn gevoel. En geluk op een voetbalveld voor Suarez is dat doelpunt. En het maakt hem niet zoveel uit waar hij dat geluk gaat vinden of hoe hij het gaat vinden. Maar hij gaat het wel vinden. En dat kan de ene keer zitten in een afstandsschot, de andere keer in een actie, de andere keer in een 1-2'tje. De andere keer ligt het een beetje links op het veld, gaat hij daar zwerven. Dan voelt hij dat het geluk misschien rechts te halen is en dan gaat hij daarheen. Hij wacht niet af, zoals sommige spitsen kunnen doen, tot het geluk hun vindt. Nee, hij gaat het gewoon zoeken. In verschillende soorten acties, op verschillende plekken op het veld. in een zwalbe. Als het moet, als het geluk in de zwalbe ligt, dan heeft hij dat er ook voor over. En dat vind ik eigenlijk wel een hele, hele mooie kwaliteit van Suárez.
Ja, maar als je het zo zegt, dan weet je wel, dan hoor je gelukzoeker, rommelaar, winnaar.
Maar ik bedoel het wel echt positief. Hè?
Ja, precies. Maar dan klinkt het als een soort botte bijl die overal doorheen beukt. Maar dat is het niet. Want daar
nee,
is
zeker niet.
Te goed voor. Daar kan hij ook, heeft hij te veel te mooie acties en te veel elegante, mooie, kleine, geniale dingetjes.
Ja, maar in die zin kan hij het geluk zelf creëren.
Alsof je met een grote graafmachine dwars door een woonwijk en een bos heen beukt om vervolgens met die hele grote graver één klein bloemetje te plukken of zo. Het is,
ja.
Er zit ook dan opeens weer een heel verstild moment van pure klasse in. Dat hij opeens inhoudt en die bal met heel veel gevoel in de verre hoek lepelt.
Ja. Nou, we gaan zo meteen heel veel mooie doelpunten passeren nog de revue. Maar we moeten even terug ook naar het begin van zijn carrière. Ja. Naar Nationaal, naar Groningen, naar Ajax. Maar eigenlijk in zijn geval naar de liefde. Want dat is de liefde, dat is de stuwende kracht in zijn voetbalcarrière.
Ook wel een soort gelukszoeker daarin.
Ja, zeker. Ook daar is hij niet gaan afwachten. Daar heeft hij echt heel hard zijn best gedaan om het geluk te vinden en te behouden ook. En dat zit namelijk zo. Suárez speelde in de jeugd bij Nationaal. Hij was echt een wilde bras. Er zijn verhalen dat hij als 15-jarig jochie op het voetbalveld de scheidsrechter een kopstoot geeft na een in zijn ogen foutieve beslissing. Scheidsie bloedde als een rund, neus gebroken, lang uit op het veld. En Suárez zich eigenlijk van geen kwaad bewust, want hij had toch een verkeerde beslissing genomen. Het was echt een jongen van de straat, een vechtersbaas. En Nationaal zag zijn talent ook wel, maar zag tegelijkertijd die zwarte kant en die wilden hem helpen. Dus die hebben hem psychologische hulp aangeboden. En dat ging allemaal best wel, beetje bij beetje ging dat wat beter, maar hij bleef die kleine straatvechter die hij is, die hij nog steeds is. Het veranderde echt toen hij op 15-jarige leeftijd Sofia Balbi ontmoette. Dat was een meisje uit de buurt, uit een welgestelde familie. Haar vader was een bankier. Ze woonde in een groot huis. Er was geld genoeg. Terwijl kleine Suárez uit een gebroken gezin kwam met een vader die alcoholist was. Ze hadden geen cent te makken thuis. Maar toch bloeide daar een liefde op. Ze werden verliefd en in plaats van dat die familie van Sofia dacht, ja, wat moeten we nou met deze 15-jarige straatvechter, werd hij opgenomen in dat gezin. Ze hielpen hem met zijn huiswerk maken. Ze liet hem inzien dat hij geen ezel was, maar gewoon een hele leuke, lieve jongen die gewoon wat hulp nodig had. Ze stoten hem dus niet af, maar ze sluiten hem eigenlijk in de armen. En dat is op zo'n jonge leeftijd voor Suárez is al een heel bepalend moment. Alleen dat lijkt in de knop gebroken te worden als Sofia met het hele gezin naar Barcelona verhuist. Vader krijgt een baan als bankier in Barcelona en ze gaan weg. Die relatie, dat wordt opeens een lange afstandsrelatie. Ik ben blij dat ik dat nooit gehad heb, want dat lijkt me echt een ramp. Maar Suárez laat het er niet bij zitten. En die krijgt eigenlijk één doel. En dat is zo snel mogelijk in Europa gaan voetballen. Want Barcelona is Europa. Europa is Sofia. En daar moet ik heen. En dat is een van de belangrijkste redenen. Misschien wel de belangrijkste reden. Dat hij dus bij Groningen terechtkomt. Want die hebben interesse in hem. Na een goed half seizoen bij Nationaal. Die willen hem wel hebben. Suárez denkt, ik ken Groningen niet. Waar ligt Groningen? Wat voor shirt dragen ze? Wie spelen er eigenlijk? En dan ziet hij dat het dichter bij Spanje is dan Uruguay. En dan denkt hij, ik ga gewoon. Om bij Sofia in de buurt te kunnen zijn. En dat plan, dat pakt goed uit. Ze zijn nog steeds samen, Suárez en Sofia. Ze hebben 3 kinderen. En hij prijst haar eigenlijk elk moment dat het kan de hemel in.
Hij kust die hand natuurlijk met het scoren altijd voor kusjes op zijn pols, op zijn ringvinger en op 3 vingers voor zijn kinderen en voor zijn vrouw.
En dat is een soort ja, een Shakespeareaans liefdesverhaal bijna. Ja. Wat een beetje cliché is misschien, maar wat ik toch wel echt heel vet vind en ja, heel mooi vind.
En het is mooi, want hij is in de liefde dus net zoals op het veld. Gewoon er dwars doorheen. Ja. Oké, dan maar gewoon naar, naar Groningen. Want dan ben ik Ivo die gewoon dat geluk zoeken. Waar ja, we het net over hadden. Dat zit dus ook in zijn liefdesleven.
Ja, en op zo'n jonge leeftijd al.
Ik beuk er. Er is ook een verhaal dat hij dan elke keer 20 kilometer
ja, klopt, ja,
naar hun huis moet. Geen geld heeft voor de bus. En dan maar gewoon gaat rennen.
Ja,
ja, dat is toch wel echt de romantiek.
Ja.
Het verhaal van hoe die vanuit Nationaal naar Groningen gaat is ook mooi. Want Henk Veldmaten is uiteraard de scout in Uruguay. Is daar eigenlijk voor een andere speler. Maar ziet een wedstrijd van Nationaal tegen Defensor. En ziet daar Suarez aan het werk. En was meteen genoeg om het transferrecord van Groningen te verbreken. 800.000 euro halen ze hem naar Groningen toe. En dat komt door, ja, zij zeggen, een wonderdoelpunt wat hij maakt. Er is een filmpje te vinden van die wedstrijd.
Tenminste, jij ja, zal het opgezocht hebben.
Uit zijn eerste seizoen, enige seizoen op dat moment bij Nationaal, is er een goal tegen Defensor. Wat echt heel typisch Suarez goal is. Hij krijgt de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied. Hij lijkt met rechts in de lange hoek te schieten. Maar kapt met die typische kap die dan ook nog eigenlijk tegen zijn linkerbeen ja, aanstuitert. Ja.
En dan ligt nooit bal laag dus, op de grond.
Ligt die bal dus en dan zie je dat, wat volgens mij ook heel typisch is, dat hij met zijn lichaam zo moet kronkelen en draaien en worstelen om een goede positie achter die bal te krijgen.
Ja.
En dan zie je hem dus dat zo, dat hakkige kleine stapjes om weer goed achter die bal uit te komen. En dan in dat rare bewegen, tikt hij de bal nog een keertje naar links. Nog een verdediger sluit voorbij. En dan met links krult hij de bal in de verre hoek. Ja, dat zien we hem daarna nog veel vaker
ja,
maken.
Ja, en het is bijzonder dat bij Groningen, zijn eerste twee doelpunten bij Groningen zijn ook echte Suarez doelpunten. En buiten het feit dat het qua stijl Suarez doelpunten zijn, want het is ook weer kappen en vallen en dan toch scoren, zijn het ook Suarez doelpunten in de zin van dat het de 3-3 en de 4-3 zijn in de blessuretijd. Dus het is een belangrijk moment. Het zijn belangrijke doelpunten. En nou, die beelden die jij hebt gezien bij Nationaal, die laten dat zien. Die eerste beelden bij Groningen laten dat ook zien. Het is gewoon alsof je naar de Suarez van nu kijkt. Qua bewegingen, qua stijl van spelen, qua waar die goed in is. Het is precies hetzelfde. En ik vind dat altijd bijna iets ontroerends als zo'n stijl zich eigenlijk gewoon niet doorevolueert. Dat het gewoon 18-jarige Suarez is hetzelfde als 36-jarige Suarez. Tuurlijk gaat het nu wat trager, et cetera. Maar hij doet precies dezelfde dingen en het ziet er precies hetzelfde uit. Terwijl bij Messi bijvoorbeeld, dat was een, toen hij kwam, op rechtsbuiten werd hij neergezet, want hij was nog een beetje kwetsbaar en moeten hem rustig brengen. Terwijl nu voetbalt hij bijna alleen nog maar achter de bal. Is het de beste steekpas ter wereld en is het een doelpuntenmaker geworden. En als, gewoon, die is best wel geëvolueerd als voetballer. Neymar was een soort van vrolijke dartelaar en dat is hij nu op goede dagen nog steeds. Maar het is ook best wel een vervelend mannetje geworden. Zo kan je ook je ontwikkelen.
Ja, of zo'n soort van Persie die eerst ook zo'n ja, of een zo'n buitenspeler is en uiteindelijk gewoon een hele gecontroleerde spits wordt.
Ja, dat zijn allemaal spelers die zich echt op een bepaalde manier ontwikkelen in hun carrière. Maar Suarez is altijd helemaal dezelfde gebleven. En ik zag laatst een filmpje ook nog voorbij komen van een 14-jarige Mbappé bij Monaco. En de 14-jarige Mbappé is ook nog, of was, is hetzelfde als de MAP die je nu kent. Met die scharen en die handjes die zo hangen. En die hele grote snelle passen. Dus ik vind het altijd heel, heel vet als dat zo herkenbaar blijft.
Ja, prachtig. We moeten toch even terug naar Groningen. Want ja, daar begint het natuurlijk allemaal. Want daar zit ook veel moois in. Dat gekke contrast van Uruguay naar ja, de Euroborg. Ja, veel groter kan je het bijna niet krijgen. En dat hij daar dan toch in de armen wordt gesloten. Maar toch ook een beetje moeizaam met Schwalbes en onhandig en zo. De samenwerking met Ron Jans, die nog steeds een van zijn beste coaches ooit noemt. En vooral ook die met Nefland.
Wat een spitsenduo.
Wat een spitsenduo. Ja. En is misschien ook wel bijna een aflevering waard, Nefland. Er gaan allemaal gekke verhalen rond. Hij schijnt na zijn carrière nog autoverkoper in Audi's te zijn geworden.
Oké.
Ja, dat soort vreemde en dingen. En die Nefland heeft hem ook wel echt onder zijn hoede genomen. Ze spraak konden geen woord verstaan met elkaar, maar toch handen en voeten zag Nefland ook wel dat het bijzonder was wat Suarez deed. En hielp hem.
Ja, en het is zo knap dat hij, daar zullen we het zo nog iets langer over hebben, maar dat hij gewoon geen gewenningsperiode heeft. Geen aanpassingsproblemen. Hij is 18 jaar. Hij komt vanuit Uruguay in de Euroborg en vanaf seconde 1 staat hij er. En ik vind het dan ook heel typisch dat hij dan na 1 jaar ook meteen wel denkt van, nou, ik ben hier alweer te goed, ik ga door. Ook weer met dat doel voor ogen eigenlijk. En hij gaat naar Ajax.
Ja,
En
ook daar staat hij er weer meteen.
Ja, en daar staat hij er gelijk.
Terwijl dat
weer
een rumoerige tijd is. Adrie Koster is interim coach, want het NK is net ontslagen. Babel wordt aan Liverpool verkocht en Suarez wordt eigenlijk als zijn vervanger gehaald. Er moet nog een hele rechtszaak aan te pas komen, want
arbitragezaak.
Het bod wordt verdubbeld door Ajax en hij komt in een team wel ook met bijvoorbeeld Heitinga, Stam, Davids, Emanuelsson, Huntelaar. Maar ook met spelers als Oerzijs, De Lorsje, Mitchell Donald, Kufur, Mitea en Luke.
Albert Luke.
Met wie hij het nog tijdens een wedstrijd aan de stok krijgt. Hij staat er wel. Het is nog een beetje aftasten dat eerste jaar. Het is ook een raar jaar. Veel schwalbes, veel goals. Maar door een teleurstellend seizoen. Het jaar erop gaat het al iets beter onder Marco van Basten. Maar zoals we weten ook niet perfect. Pas het jaar daarop onder Martin Jol wordt Suarez echt goed. Gaat het ook beter met Ajax. Hij wordt aanvoerder. Er was nog even sprake dat hij al weggaat. Maar Lodeiro wordt gehaald, zijn landgenoot. En daardoor blijft hij nog.
Een duister deeltje.
ben benieuwd wat Pierre van Hooydonk daarvan weet. Hij scoort 49 keer, waarvan 35 in de Eredivisie. Samen met Kessman het meeste aantal doelpunten door een buitenlander ooit in de Eredivisie.
Is wat mij betreft trouwens ook een aflevering waard, hoor.
Zeker.
Als Nefland er een waard is, is Kessman er ook waard.
Ja, nog meer. Ja. Het volgende seizoen wordt ontsierd door die beet in de nek bij Bakal. Daardoor wordt hij geschorst en in de winterstop vertrekt hij. Eindstand bij Ajax 159 wedstrijden, 111 goals en 68 assists. En het beeld wat daarbij aan een beetje blijft kleven is toch zeker door dat onhandige Ajax van die jaren. Dat het er zo'n beetje eenzaam voelde als ik er nu aan denk. Zwaar is bij Ajax. Ja, dat hij moest hard werken. Het moest van hem komen en ja, hij was wel een goed duo met Huntelaar, maar voor de rest was het toch veel zoeken en sleuren en vechten en werken.
Maar op zich houdt hij daar wel van, toch?
Hij houdt er natuurlijk van, maar het voelde wel alsof hij meer verdiende of zo. Ja, dat Ajax, hij was daar eigenlijk misschien al te goed. Ja. Ik heb een soort eenzaam beeld bij hem. En ook wel dat wordt denk ik versterkt doordat ze geen titel pakten in die jaren dat hij er speelt. Hij gaat in de winterstop weg van het kampioensjaar, van die beroemde wedstrijd tegen Twente. Hij krijgt nog wel een medaille, maar ja, zit al lang hoog en droog in Liverpool. Dus daar zit een soort randje aan voor
nou,
mij. Zo
snap
kijk
wel,
ik er in ieder geval op terug.
Nee, ik snap het op zich wel, hoor. Want ik moet zeggen dat het was ook niet dat er bij mij luikjes open gingen met allemaal Suarez doelpunten die ik me nog herinner uit die tijd. Terwijl hij er dus heel veel heeft gehad. Al heel veel heeft gemaakt. Het eerste waar ik aan moest denken was die iconische reclame met Suarez in de hoofdrol. Het is voor een het is voor een brillenmerk voor een gehoorapparaat merk en het is een hele lullige, maar een hele goede reclame.
Met geweldig acteerwerk van Louise.
Ja, en hij is ook heel leuk zonder beeld, dus we gaan er gewoon even naar luisteren.
Beter Horen, de hoorspecialist, biedt u een breed gamma aan hooroplossingen. Onze, een sportman van Ajax. Ja, een beroemde club. Cruijff, Keizer, Abel Lindstra. Wat kan ik voor u oplossen?
Ja, ik hoorde iets over één antifluitregeling.
Ah, u bedoelt ons hoortoestel met geavanceerde antifluitregeling. Voorkomt dat u irritante fluittonen hoort.
Ja, heel irritant.
Ja.
Zij fluiten veel te vaak tegen mij.
Oh, maar dan is dit model niks voor u. Gaan wij naar ons oordopjes, Gamma. Neemt u maar even op de bank plaats.
Hé? Suarez nooit zit op de bank.
Nou, veel succes ermee. En mocht u nog een fluitje horen, gewoon even langskomen, hè? Kaartje?
Nee, geen kaartje genoeg.
Alleen bij Beter Horen. Het breedste assortiment aanmerk hoortoestellen en gehoorbeschermers tegen de laagste prijzen.
Toch echt een hele leuke reclame.
Ja, er zit wel in die, ja. Dat hij niet op de bank wil zitten en geen fluitjes wil horen. Het is wel goed gedaan. En daarin zit dus ook blijkbaar al... Is dat ook zo'n imago blijkbaar in Nederland al? Ja. Dat hij ook moeilijk doet, niet op de bank wil zitten, problemen met scheidsrechters heeft, kaarten pakt.
Maar tegelijkertijd dat hij dat wel dus nog... Hij kan het nog wel omarmen.
Ja.
En Nederland kan het dus ook nog wel omarmen.
Ja.
Er zit eigenlijk wel veel in deze reclame. Ja,
het is een hele goeie. Ja. Maar dan vertrekt hij dus naar Liverpool. En dat was dus blijkbaar op een of andere gekke manier... eigenlijk het eerste waar ik aan moest denken. Als er dat soort grote spelers naar Engeland gaan... dan zeggen ze natuurlijk
je
altijd...
Je weet wat ze vragen.
But can he do it on a rainy night in Stoke? Nou, bij Suarez weet je gewoon 100% zeker dat hij daar ook gaat doen. Toch?
Daar
is geen vraag of hij daar te goed voor is of zich daar moeilijk over doet. Daar ramt hij zich ook gewoon doorheen. Hij komt binnen in een nog niet zo heel geweldig Liverpool met Carroll en Andy Carroll en Kuyt in de voorhoede. Ze worden achtste in de Premier League. Ondanks dat hij maar een half seizoen speelt, wordt hij wel topscorer met 11 doelpunten. Dus weer staat hij er meteen. Seizoen erop is een beetje hetzelfde verhaal. Liverpool wordt zevende. Brendan Rodgers wordt al aangesteld. Suarez wordt weer topscorer met 23 doelpunten in de Premier League. 30 in totaal. En dan 2013-2014 is het seizoen waar we meteen aan moeten denken.
Het is eigenlijk net als bij Ajax. Hè? Twee mindere jaren van de club waar Suarez het eigenlijk wel best wel goed doet. Ja. En dan in dat derde jaar komt het tot ontploffing.
Ja, en het ontploft echt, want... Ja, ten eerste is het een heerlijk elftal met Coutinho en Gerrard en voorin met Sturridge, Sterling en Suarez. Weer toch wel, misschien werd het zo'n trio, de SSS. Suarez scoort 31 keer in de Premier League. Gerrard noemt hem de beste speler met wie hij ooit samenspeelde bij Liverpool.
Ja.
En hij is daar best wel behoorlijk uitgesproken in elke keer dat hij zegt dat wat Suarez toen dat seizoen liet zien is ongelooflijk. En hij ramt echt uit elke hoek...
Ja.
Schiet hij ze erin.
Maar soms zelfs in een wedstrijd.
Ja.
Want ik moest gelijk denken, als ik aan de tijd van Suarez bij Liverpool denk, aan die wedstrijd tegen Norwich, waar die een ongelofelijke hat-trick maakt.
Nou, meer dan dat.
Ja. Hij scoort 4 keer en hij geeft een assist. Maar die hat-trick, ja, het is een schot van... 30 meter uit de stuit of zo over de keeper heen.
Ja, daar begint het mee. Begint met die volley van 25 meter uit het niets. Die bal stuit een beetje op en hij rent in zijn eentje over dat veld heen en ramt hem gewoon in één keer erin. Dan is
over het gelukshoeken gesproken.
Ja, dan komt er een intikker uit een corner waarin hij goed voor zijn man komt. Echt
ook
een spitse doelpunt.
Best ingewikkeld om te maken.
Dan is er zo'n typische rommel eerst, maar wel met een heel mooi soort lopje over een verdediger heen, waardoor die over de verdediger met zodat hij met rechts een soort lage harde streep
die is zo knap, want hij houdt nog eventjes in totdat die bal goed ligt,
want die bal die stuitert zo, lijkt in slow motion te stuiteren en hij komt dan met dat gekronkelende lichaam daarachter om zich goed uit te komen
en dan uit een dropkick zo'n bal die heel langzaam iets hoger stijgt steeds zal het zijn het in echt schitterend.
En dan alsof het nog niet genoeg is er dus een vrije trap een beetje aan de linkerkant van het goal. Ik denk ook op een meter 25, 30. Hij is rechts en schiet dus de bal in de korte hoek. Maar met zoveel effect dat hij bijna weer terugdraait het linkerzijnet in. Ja. Dat ook nog. En daarna maakt hij nog een hele mooie, geeft hij nog een mooie assist op Sterling. Maar ook de acties die niet tot een doelpunt leiden in die wedstrijd. Ja, je moet de samenvatting echt even gaan kijken. Want hij legt ook heel subtiel af op Gerrard. Hij worstelt, hij verlegt het spel naar de andere kant. Kleine subtiele paasjes, acties.
Is dit de ultieme Suarez-wedstrijd dan misschien?
Ja, denk het wel. Echt onhoudbaar. Worstelen, techniek, inzicht. Er zit echt alles in.
En zou je dan zeggen dat want we hebben het Barcelona-gedeelte nog niet eens... Of tenminste, we hebben het een heel klein beetje aangeraakt. Maar ik ga het toch alvast vragen. is de Suarez bij Liverpool beter dan de Suarez bij Barcelona?
Oeh, dat is een moeilijke vraag. Goeie vraag. Ik denk dat hij bij Barcelona beter is, want daar is hij meer, daar is hij functioneler, meer rendement, meer onderdeel van het team. Hij liet het elftal misschien ook wel beter spelen. Hij paste daar beter. Ze wonnen ook alles, de treble meteen. Maar ik denk dat hij bij Liverpool beter was. Want daar, ja, net als Cannavaro, waar we het toen over hadden, die in één seizoen zo boven, door de bovengrens heen gaat en zo'n piek haalt die niemand had verwacht, dat doet hij bij Liverpool. Alles lijkt erin te gaan. Een soort totale losgeslagen, gekke supervorm. En natuurlijk doet hij ook wel bij Barcelona zo'n, bijvoorbeeld die wonderhakbal.
Ja.
Maar dat lijkt dan, ook zo'n bal lijkt een soort uitgekiender, een soort rationelere, zorgvuldiger. En bij Liverpool is het een soort doelpuntenbeest wat verwoestend dat hele veld overrent. Ik heb ook het idee dat hij bij Liverpool heel veel geluid maakt. Terwijl hij, dat hij grommend en hijgend over dat veld heen gaat. Dat je hem al aanhoort komen. En dat hij bij Barcelona is hij helemaal stil volgens mij.
Dat vind ik dus wel treffend
omschreven. Ik denk dat het antwoord is dat hij bij Barcelona beter was, maar bij Liverpool beter.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, het zijn wat dat betreft wel echt twee hele verschillende periodes. Bij Liverpool was Suarez echt de grote man. Ondanks dat Gerrard natuurlijk de belichaming van Liverpool is, was Suarez toch wel de grote man. En we weten ook dat hij dat aan kan, dat hij dat lekker vindt. Maar bij Barcelona was hij onderdeel van een drie-eenheid die elkaar alleen nog maar beter maakte. En het was ook, ik vond het zo mooi dat hij daar binnen paste. Want Messi en Neymar zijn natuurlijk de puurste voetballers bijna die er zijn. En Suarez is dat minder. Maar toch was die waardering even groot van Messi en Neymar naar Suarez toe. En het hele plaatje, dat klopte zo goed. En ook als je wat verder teruggaat, is met die hele liefdesgeschiedenis van Suarez en Sofia en Barcelona, waar ze naartoe verhuisden toen ze jong was. En dat Suarez daar een keer op bezoek is gekomen toen hij 16 was. En denkt, oké, hier moet ik dus zijn. En dat dus uiteindelijk dan ook gebeurt. En dat die droom werkelijkheid wordt. Dat maakt dat verhaal bij Barcelona misschien nog wel mooier. En hij zet eigenlijk ook die vorm van 14, 15 bij Liverpool zet hij door bij Barcelona. Ik denk dat die twee jaren achter elkaar zijn zijn beste jaren geweest. Want ja, bij Liverpool, wat je net zegt, is hij gewoon echt tot ontploffing gekomen. En dan lijkt het alsof hij bij Barcelona soort van weer op aarde landt. Maar dan wel in een soort van voetbaluniversum waar alles nog wat beter is dan bij Liverpool. Wint de treble, scoort 25 keer, geeft 23 assists, maakt ook een doelpunt in de Champions League finale. Die MSN, weet je, samen 450 wedstrijden gespeeld, 364 doelpunten en 173 assists. Dat houdt gewoon maar niet op. En er is zo'n filmpje van dat seizoen 2014-2015 waar het gaat dan over die Champions League campagne. Dat duurt bijna een uur en dat is heel erg gespecificeerd op die drie samen. En daar zie je ook, en dat is ook nog wel mijn herinnering uit die tijd, dat ze het elkaar zo erg gunnen.
Ja.
Dat iemand scoort, diegene rent naar de corner, die draait zich om en die begint zo van kom naar mij en dan vliegen ze zo erop. Ja, het is echt, het is mooi, echt mooi om te zien. Misschien wel het mooiste trio. Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar wel echt een heel mooi trio, toch?
Ja, misschien wel
het beste trio.
Aanval. Ja. Ooit, want ik zat wel, ja, je hebt natuurlijk, ik zat te denken aan trio's, heb je natuurlijk Van Basten,
je zat Rijkaard. Te denken aan trio's.
Ja, ik zat te denken aan trio's, toen dacht ik aan Van Basten, Rijkaard en Gullit.
Ja.
Maar die zijn natuurlijk alleen een trio omdat ze Nederlands waren in dat Italiaanse team en niet omdat ze met z'n drieën in een voorhoede stonden per se. Dus ik denk wel dat je dat kan zeggen, alhoewel net waar we het ook vorige week over hadden, is dat Real in die tijd elke keer de tegenhanger ook in huis heeft. De bad guys van de BBC misschien wel.
Ja.
Bale, Benzema en Cristiano. Maar dit is beter.
Ja, ja, ik vind ook in retrospect Modric, Kroos, Casemiro.
Ja, dat zou je wel
een trio kunnen. Dat past ook wel heel erg goed bij elkaar.
Ja, daar heb je gelijk.
Eigenlijk het hele elftal van AC Milan. Gewoon toen met Stam en Nesta en Zeedorf. Dat is gewoon een echt een elftal dat goed bij elkaar past. Suárez Huntelaar en Suárez El Hamnaoui. Is dat nog? Dat is toch samen geweest?
Ja, ja, zeker.
Ja, dat vond ik ook een heel mooi duo. Ja.
Heel raar duo.
Ja, heel raar, maar heel vet. En in een 4-4-2 ook, met die twee voorop. Ja, Cano, Ronaldo hebben we het natuurlijk al een keer over gehad. Bergkamp, Henry en zo kan je doorgaan. Wijndal en Bergwijn. nee, grapje. Maar ja, dit is een mooi aspect van het voetbal. Dat het zo in elkaar kan klikken. En dat het zo opeens dan zo goed voelt met z'n drieën.
En drie Zuid-Amerikanen, wel alle drie uit een ander land. Dat is ook mooi.
Ja, dat past ook goed. Ja, kijk er af en toe wel met weemoed aan terug. Maar dan, of naar terug. En dan kan je gelukkig naar youtube.com en alles terugkijken.
We hebben altijd een vraag in het dokje staan met wat is de handtekening van deze speler? En daarin proberen we altijd even iets te vatten wat dit pure kenmerk is van Suárez. Ik heb er veel over nagedacht.
Ja, dat rommelen is het. Dat komt misschien wel in de buurt, maar
met rommelen doe je hem echt tekort. Precies, want hij kan ook dingen die niemand anders kan.
Ja.
Puur vanuit vaardigheid.
Ja.
En op een of andere manier. Tenminste, ken jij de sport schaakboksen?
Nee, ik ken schaken.
Je kent boksen?
Ik ken boksen, maar schaakboksen ken ik niet. Wat ik nu voor me zie is
dat is het ook, denk ik.
Is het ook echt in een ring?
Het is een sport die zoals de naam het al zegt, dus een combinatie is tussen schaken en boksen. Bedacht door een striptekenaar en uiteindelijk ook echt uitgevoerd door kunstenaar Ipe Rubing. Was een soort experiment of performance, maar is uitgegroeid tot echt een aantal serieuze wedstrijden. Het zijn rondes van 3 minuten schaak, die worden afgewisseld met rondes van 3 minuten boksen.
En het mooie ervan, ongelooflijk
dit is goed. Er zit een soort wissel in, dus ze krijgen tussendoor een minuut de tijd om de handschoenen aan of uit te trekken. Maar daar zitten dus dan op een gegeven moment achter een schaakbord 2 totaal bezweten, vol met adrenaline, met opgezwollen hoofden, boksers
bebloede lippen
te schaken. Ja. En dat contrast is natuurlijk het allermooiste. Want probeer maar eens met een paar klappen tegen je kop, een hoge hartslag, met adrenaline, met een bonzend hart en bezweten kop, over te schakelen naar de totale rust en concentratie die je het schaken van je verwacht. En ergens doet die sport me dus aan Suárez denken. Ik denk als ik iemand moet kiezen die ik dat zou willen laten doen. Als
is ik iemand Suárez zou moeten afvaardigen. Een voetballer naar de schaakbokskampioenschap.
Ja, dat lijkt mij Suárez de ideale schaakbokser. Die ook de rust kan hebben en genialiteit.
Ik snap wel
en
echt vaardigheid,
maar ook dat alles dat overal doorheen moeten vechten gewoon. Contrast.
Je gaat Messi niet sturen.
Nee, zeker niet. Nee. Want die kan misschien wel aardig schaken, maar die sla je helemaal in elkaar.
Ja.
Dus ik denk dat Suárez wel van hem wint.
Nee, 100%. Maar ik vind het een mooie vergelijking, maar ik wil toch eigenlijk...
Het is een beetje aan de haren erbij gesleurd misschien, maar het kwam gewoon... Ja, het past gewoon bij hem.
Maar ik wil het eigenlijk dan even nu over gewoon schaakboksen hebben. Kan je hier naartoe?
Ja, er is laatste of een paar jaar geleden een wedstrijd in Paradiso geweest.
Nee... Ben je daar geweest?
Nee, ik ben er niet geweest. Maar er staat een video van op AT5 op YouTube. Dus kan je kijken. Het staat in de show notes. Dus precies dit gebeurt. Dus rondes boksen, rondes schaken. En ja, het is misschien net een beetje als biathlon, weet je wel? Dat je eerst heel lang moet langlaufen en dan eenmaal je hartslag hoog is en trillen. En dan geprobeerd dat je dan moet schieten, heel geconcentreerd.
Ja, maar ik weet nog wel dat vroeger... 24-7 te zien was op Eurosport. En ik daar heel moe van werd.
Ja.
Terwijl als ik naar schaakbox had kunnen kijken, dan was ik een hele blije jonge man geweest.
Het klinkt wel als een perfect soort contrast tussen twee sporten, dat heel mooi samengaat. En boksen is natuurlijk ook ergens een beetje schaken met tactiek.
Zeker,
en zo. Ja. Alleen op een hele andere manier uitgevoerd dan de denksport schaken.
Zullen we een luisteraar hebben die schaakbokser is, denk je?
Dat zou... Dat zou de cirkel echt rond. Dan kunnen we zeggen dat we geslaagd zijn met de podcast.
Ja, en dan nodigen we je ook bij deze uit aan tafel. En dan gaan we een special maken over schaakboksen.
Over schaakboksen. Niks met voetbal te maken.
Nee.
Terug naar Suárez. Dit is natuurlijk een beetje misschien vergezocht of wat abstractere handtekening van hem. Ik zat te denken, wat is dan een actie die ik het meest typisch voor hem vind? En daarin moest ik denken aan die handsbal in de
Moet je denken aan volleyballen?
Nee, aan de handsbal die hij maakte in de kwartfinale op het WK 2010 tegen Ghana. Het staat 1-1, diep in blessuretijd. Ghana krijgt nog een vrije trap. Die wordt ingekopt of geschoten. Suarez weet hem eerst nog met zijn voet van de lijn te halen, maar in de rebound wordt hij weer ingekopt. En Suarez, totaal onnodig volgens mij, want hij kan er volgens mij gewoon bij met zijn hoofd. Maar hij doet het wel handig, want in eerste instantie zag ik het niet. Slaat hij of ranselt hij die bal uit het doel?
Ja, dit is ranselen.
Doet hij dit is echt ranselen. Speelt hij vervolgens de vermoorde onschuld.
Zoals hij dat zo goed kan.
Ja, dat kan hij ook goed. Maar hij wordt met rood van het veld gestuurd en Ghana krijgt terecht een penalty. Die wordt keihard door Asamoah Gyan op de lat geschoten. Suarez staat op dat moment met het shirt over zijn hoofd in de catacombe te huilen. Maar met zo'n begeleider bij zich kijkt hij nog een beetje zo half achterom. Gaat ervan uit dat het verloren is. En dan gaat die bal dus op de lat en dan schiet dat hoofd weer uit het shirt. En met gebalde vuisten rent hij juichend door de catacombe heen. En dat is wel typisch omdat dat het dan bij hem dan dus werkt.
Dat hij ermee wegkomt.
Nou ja, op een bepaalde manier. Dat hij zichzelf opoffert met die straatvechtersmentaliteit. Dat hij er alles aan doet. Dat het lelijk is. Dat er theater bij zit. Maar dat hij ermee wegkomt.
Ja.
En dat het lukt. En dat ze na de verlenging met penalties winnen.
Ja.
En Uruguay niet door was geweest als hij het niet had gedaan.
Nee. En dan mist hij wel de wedstrijd tegen Nederland. Dus verliezen ze die wedstrijd ook.
Dat dan weer wel. Maar ja.
Nee, tuurlijk. Het is het 100% waard geweest. En wat een elftal was dat. Toch? Ja. Want niet alleen Suarez, maar ook Forlan, Cavani en Recoba. En sowieso is dat Uruguay echt een fascinerend voetballand. Want ze hebben 2 keer het WK gewonnen. Niet Brazilië, niet Argentinië, maar Uruguay won de meeste Copa Amerika's. En dat terwijl er maar 3,4 miljoen mensen wonen. Dus het is echt nog een stuk minder, echt een heel stuk minder dan in Nederland. Ik wist dit wel, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat Uruguay een gigantisch voetballand is. Maar dat is helemaal niet zo.
Nee.
Er gebeurt daar iets speciaals.
Ja, sowieso een speciaal land, een heel sociaal links land. Beetje relaxed land volgens mij. Ja. Zou er misschien wel een keertje heen willen. Griezmann is er ook wild van, toch?
Echt?
Met veel Uruguayanen samengespeeld en is ook helemaal fan van Uruguay. Oh. Misschien moeten we er toch maar eens gaan kijken hoe ze dat doen. Ja. Zou jij... Nou, tenminste voordat we verder gaan. We vergeten bijna misschien nog wel zijn echt persoonlijke hoogtepunt.
Ik
denk dat je kan zeggen dat het de treble met Barcelona is. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het de sportieve wraak was die hij bij Atletico nam op Barcelona. Daar gaat hij gefrustreerd weg. Het wordt gezegd dat hij te oud is. Dat hij het niet meer kan. Koeman hoeft hem niet meer. Hij wordt weggestuurd. In de armen gesloten bij Atleti. En net
pas als... dan ook wel weer goed, hè?
Ja, pas
dat hij dan die kant
perfect
op gaat. Ja.
En net als Cruijff in het kampioensjaar bij Feyenoord lijkt hij ook het hele seizoen op rancune te kunnen voetballen en eigenhandig als topscorer met 21 doelpunten Atletico voor het eerst weer kampioen te maken.
Doelpunten tegen Barcelona ook, hè?
Doelpunten tegen Barcelona en de beslissende in de kampioenswedstrijd. Het is een prachtig beeld dat hij daar na die gewonnen wedstrijd in de middencirkel zit te facetimen, ik denk met zijn familie. En keihard aan het huilen is. En het voelt dus ook veel meer een soort persoonlijke overwinning op Barcelona dan een winst met de club. Komt misschien ook doordat het coronajaar is. Dus het zijn alleen maar lege tribunes. En daardoor voelt het nog meer als een soort eenzame veldtocht van hem. Een soort kruistocht op eerherstel. En dat is toch wel, als je in je eentje een seizoen lang zo'n team op rancune op sleeptouw kan nemen en kampioen kan maken, dan dat is totaal aan hem te danken.
Ja, er zit er eigenlijk iets heel fouts in je, maar ook iets heel goed. Toch dat je zo,
ja, maar
dat
ik vond je hem het, niet een boeman daarin.
Nee, nee, maar dat je. Maar
sportief.
Dat, ja, maar dat je dat dus zo persoonlijk kan nemen. Dat je denkt, ik laat het nog wel even zien. Dat ik het nog wel kan.
Ja.
Ik ben er altijd wel jaloers op. Echt heel echt knap.
En hij blijft daarna nog een jaar markeert dan terug.
Ja.
Zou je denken om af te sluiten bij Nationaal?
Ja, en dat is een opmerkelijke keuze. Omdat hij nou dus nog 2 goede jaren daarvoor heeft gehad. En omdat het WK eraan zit te komen. Dus hij moet zich ook gewoon nog in die selectie voetballen. En naar Uruguay teruggaan is qua niveau bijvoorbeeld echt nog wel wat anders dan naar Nederland teruggaan. Het competitieniveau is daar nog een stuk lager. Maar toch gaat hij en het hele land wordt gek. Er zijn hele mooie beelden van die terugkeer in het stadion. Messi met een filmpje, want die twee zijn ook beste vrienden geworden in die tijd. In Barcelona, dat vind ik ook altijd nog wel een mooi detail. Maar met een filmpje op het grote scherm in het stadion om hem welkom te heten. En hij doet het daar eigenlijk ook weer meteen goed. Maar die competitie is heel matig. En ik weet ook niet zeker of dat nou de reden is dat hij na een jaar daar weer weggaat. Maar hij gaat dus wel na een jaar weer weg. Naar Brazilië, naar Grêmio. En daar voetbalt hij nog steeds. En daar doet hij ja, eigenlijk precies hetzelfde als 18-jarig jochie bij Groningen. Namelijk, hij scoort, maar hij is ook bloedirritant. Want ik zag laatst een filmpje weer voorbij komen van 1 week geleden of zo. Dat hij wordt hij neergehaald en dan is zijn schoen ja, is zo net een beetje los. En dan krijgt hij geen vrije trap mee. En om te bewijzen dat hij wel echt geraakt is, trapt hij zijn eigen schoen nog iets verder uit. En dan gaat hij zo wijzen, ja, maar mijn schoen is toch uit. Dit was toch een overtreding.
Ja, je ziet toch een beetje je vader of zo. Ja. Hij is dan 36, die zich nog ongelooflijk aanstelt. Denk je, nou, dat heeft hij toch helemaal niet meer nodig.
Nee, maar het zit er gewoon in. Ja. Dat is Suarez. En kijk, als het nou ten koste zou gaan, stel dat hij nou niet meer zou scoren en dat hij niks meer doet daar, behalve een beetje irritant zijn. Maar dat is niet zo, want hij scoort nog steeds aan de lopende band.
Ja, en het brengt ons een beetje naar het eind, maar dus ook een beetje op de kritiek of zijn dieptepunt, waar we het natuurlijk wel over moeten hebben. En dat zijn die incidenten,
ja.
Bijten en ook racisme. Zelf zegt Suarez over zichzelf, I have a very strange way of playing football.
Ik vind dat echt zo'n quote. Mooie uitspraak eigenlijk.
Want het is ook best wel lief of zo. maar dat is het natuurlijk ook. Hij heeft ook een rare manier van voetballen. En daar hoort dat heethoofd wat hij is, hoort daarbij. En dat is, ja, hij heeft dat natuurlijk ook wel een beetje in zijn armen gesloten. Die manier van spelen. Hij weet hij ook dat hij dat nodig heeft. Ja. Net als Noah Lang weet ook wat hij nodig heeft. maar er is natuurlijk een grens. En niet 1, niet 2, maar 3 keer een tegenstander bijten gaat echt veel te ver.
Bakal.
Toch ook wel leuk dat je zo'n soort raar dierlijk oerinstinct niet kan onderdrukken. En dat je dus opeens iemand gewoon gaat bijten.
Nou, ik vind het veel minder erg dan iemand spugen bijvoorbeeld.
Ja, het is een wat meer een soort oer.
Ja, het is een primaire reactie. Ja. Je kan je ergens nog wel voorstellen dat gebeurt of zo. Terwijl iemand spugen.
Ja. De eerste is dat dus inderdaad tegen Bakal tijdens een opstootje. Hij zegt zelf, omdat Bakal op mijn voet stond,
goeie reden.
Bijt hij hem in zijn nek. Maar het is een beetje een soort verdekte straatvechtersactie. Ja. Waarin hij hoopt dat de scheidsrechter het niet ziet. Bakal die dan dat de kraagje opzij trekt om die tandafdruk te laten zien. De tweede is het allerraarste. Tegen Branislav Ivanovic. In een duel, bals aan de zijkant, wordt misschien voorgegeven of niet. Zij staan met z'n tweeën voor het doel te worstelen om een goede positie te krijgen. En echt uit het niets, ze staan gewoon een beetje te duwen, draait Suarez zich opeens om. En als een soort politiehond bijt hij zich vast in de arm van Ivanovic en houdt echt een paar seconden vast. Hij bijt zich echt vast in Ivanovic, die nou, nog net niet hem los probeert te schudden en dat hij dan zo eraan vast blijft hangen.
Zo'n pak aan heeft.
Ja, precies. Maar zo voelt het wel een beetje. Dat is echt de raarste. De derde is in een duel in Interland met Chiellini. Ook een beetje de bal is aan de zijkant. Zij staan met z'n tweeën voor de goal. En het is een beetje een snelle beet achter in de nek. Dan denkt hij waarschijnlijk,
Hoe kan ik het weer?
Ja. Kut. Dit kan toch niet? En laat hij zich ook met een schwalbe meteen daarna op de grond vallen. Ja, het is
wel lelijk.
Het is wel echt lelijk. Ja. Het kan echt niet. Maar wat wat ik eigenlijk erger vind, is dat hij dus een soort racisme-rel tegen met Patrice Evra. De woorden zijn nog op een bepaalde manier te interpreteren hoe die het gemeend zou hebben of hoe die woorden geïnterpreteerd worden in Uruguay, of hoe je ze zou moeten opvatten. Maar ja, puntje bij paaltje blijft dat hij iets over de huidskleur, dat hij de huidskleur van Evra in zijn opmerkingen betrekt. En dat kan natuurlijk echt niet. Wat daarbij opvalt, vond ik een statistiek, en dat had ik echt niet gedacht, is dat hij in zijn hele carrière 2 rode kaarten bij clubs heeft gekregen. 1 keer een dubbele gele kaart bij Barça en 1 keer een rode kaart bij Ajax. En 2 keer voor Uruguay. 1 keer in een oefeninterland en 1 keer dus tegen Ghana. Ik had gedacht dat...
Is veel minder dan ik dacht.
Veel minder. Ik had gedacht dat zo'n heet hoofd als Suarez toch elke keer zich weer laat gaan. Maar weet zich blijkbaar toch tot een bepaald punt in te houden. Want hij heeft dus wel in zijn hele carrière 180 gele kaarten gekregen.
Dat is dan weer echt
dus
gigantisch
veel. Hij laat zich even gaan, krijgt een gele kaart en weet daarna, ik moet me inhouden. Wat raar is. Het is zo'n rare oerdrift blijkbaar, en als die hij af en toe uit hem schiet.
En als hij zich dan toch laat gaan, dan is het dus bijten blijkbaar.
Ja, wat echt raar is.
Ja.
Maar goed, ja.
Onnavolgbaar. Dus
hij weet het ook wel weer te beheersen.
Ja. Wat een bijzondere speler.
Ja. Ik ben wel echt van hem. Ik hield ook wel. Ik heb hem eigenlijk ook, ondanks dat bijten, misschien omdat hij dan bij Ajax voetbalde, maar ik ben hem toch altijd sympathiek blijven vinden, omdat er een soort onschuld of zo blijft bij hem.
Het is niet fout bedoeld. Het is niet kwaadaardig.
Dat krijg je nooit. En bijvoorbeeld met Bakal lopen ze ook uiteindelijk arm in arm het veld af.
Ja, nee, ik ben ook echt meer van hem gaan houden. Ik vind dat hij dat rommelen heeft hij gewoon tot kunst verheven. En ik ben erachter gekomen dat het een schaakbokser is. Dat is toch wel een van de mooiste...
En jij bent erachter gekomen wat schaakbokser is.
Ja, dat is toch wel een van de mooiste dingen die kunnen gebeuren bij een voetballer. Dat je erachter komt dat het eigenlijk gewoon een schaakbokser is.
Verkeerde carrière.
Ja. Heel vet. Nu al zin dat we een keer naar zo'n wedstrijd gaan kijken.
Ja, gaan we doen. We gaan naar de fanshoppie.
Ja, de winnaar van de Napoli-vlag van vorige week, die heeft bericht gehad. En dan is het dus weer tijd om wat nieuws weg te geven. En het komt wederom uit jouw koker, hè?
Ja, dat is, deze was ooit aangekocht voor een aflevering over Recoba, meen ik. Maar het recept is dus bekend. Je kan vriend van de show worden als je dat niet al bent. En dan maak je kans op elke week iets uit de fanshoppie te krijgen, die verloten we. Dit keer zijn het Inter Ministars, dus kleine poppetjes van het geweldige Inter-team met Adriano en Martins en Figo en noem maar op. Een hele rits daarvan. Die kunnen zomaar jouw kant op komen als je vriend van de show bent. Dus als je het nog niet bent, kan je het nu worden en dan maak je alsnog kans.
En dat waarderen we heel erg. 2,50 per maand, 8 cent per dag ongeveer. En dat geeft ons nog een extra steuntje in de rug om deze afleveringen te blijven maken. En sinds we vriend van de show weer wat actiever oppakken, zijn er ook weer heel veel nieuwe vrienden bijgekomen. Dus dat, dank jullie wel.
Heel erg bedankt. Mocht je nou willen worden?
Nog één ding trouwens. Ja, nee, want zo'n poppetje. Ja, je denkt misschien een beetje, wat moet ik daar nou mee? Maar ik heb heel lang een Zidane poppetje op mijn schoorsteenmantel gehad. Die is tijdens het verhuizen gesneuveld.
Oh jee.
Dus hij
gaat meedoen in de loterij.
Misschien wel. Nee, maar ik mis hem echt heel erg. Ik was echt gehecht geraakt aan mijn Zidane poppetje. Dus dat kunnen die poppetjes met je doen. Dus ding mee, zou ik zeggen.
Tuurlijk. Wil je meedingen? Dat kan op vriendvandeshow.nl/studiosocrates. Vrijdag zijn we er weer met onze aflevering over dit keer linker centrale verdedigers. Vorige week hebben we de rechter al behandeld.
Ja, en we zijn er wel achter dat een linker centrale verdediger echt wat anders is dan een rechter centrale verdediger. Dus jullie denken misschien, gaan jullie nou weer dezelfde positie bespreken? Dat is dus niet zo.
Wereld van verschil.
Ja, echt een wereld van verschil. Ik weet... Nou, nee, ik heb nog niet echt gegadigd, denk ik.
Ik ben wel langzaam al een soort schaduw of een soort lijstje aan het maken. Ja. Want ik bedenk ze uit spelers en vergeet ik het weer. Dus ik ben al de posities Nou, wel met meerdere namen. Dus er moet nog wel een keuze
selectie
gemaakt
worden. Is driedubbel bezet.
Ja, precies. Dus er moet nog in geschift worden. Maar het begint dan wel een beetje... De contouren beginnen zich al af te tekenen.
Suarez, maakt die kans?
Nee.
Nee,
denk ik toch niet.
Nee. Bij mij ook niet.
Fijn. We zien jullie... We horen jullie... Nee, jullie horen ons vrijdag weer. Ja. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram @studio_Socrates. En op vriendvandeshow.nl/studiosocrates kun je ons steunen al vanaf €2,50 per maand. En maak je dus, zoals gezegd, elke week kans op een product uit onze eigen fanshoppie.
Ja, dus twijfel niet langer en word vriend van de show. Zijn we heel blij mee. En je kunt ons ook mailen als je wat meer van je chest wil. studiosocratespodcast@gmail.com en dan hoor je ons heel snel weer. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.